En als je psychologisch gezond bent, zoals ik net heb aangegeven, dan kom je boven de 30 uit. Hebben jullie dat? Vijftig. Als je op 50 zit, dat is misschien een beetje extreem. We komen later nog over narcisme te praten. Maar dat zal niet gebeuren, want er zitten, ik weet niet of jullie dat zien, er zitten twee soorten eigenschappen hierin. Sommige eigenschappen hebben te maken met je sociale relaties, je gedrag tot anderen. Dus het samen zijn met anderen, dat noem ik de horizontale dimensie. Dus dat gaat over of je wil verbinden met anderen, of je leuk bent om mee om te gaan. Bijvoorbeeld aardig is daar een voorbeeld van, dan ben je leuk om mee om te gaan. En andere eigenschappen die refereren meer aan de verticale dimensie. Die hebben te maken met wat je kan, wat je in je mars hebt, je vermogens. En daar is assertief is daar een voorbeeld van. Dus goed voor jezelf op kunnen komen. Het heeft meer met power en dominantie te maken. Nou, bijvoorbeeld behulpzaam. De derde, wat is dat? Horizontaal of verticaal? Wat denken jullie?
Horizontaal.
Ja, horizontaal. En bekwaam?
Verticaal.
En betrouwbaar?
Horizontaal.
Ja, betrouwbaar en ook eerlijk. Dat zijn weer eigenschappen die liggen op dat samen zijn. En creatief?
Verticaal.
Ja, dat moet je kunnen. En daadkrachtig? Zo ook verticaal, je moet het kunnen, intelligent ook, hè? Je hebt daar bepaalde vermogens, capaciteiten voor nodig en warm is weer heel duidelijk horizontaal. En als je ze nou apart bekijkt, hè, dus ik heb net gezegd, tel ze even allemaal bij elkaar op, maar als je nou apart bekijkt, er zitten vijf, noem ik maar even, horizontale eigenschappen in, die worden ook wel communaal genoemd, communal, en die gaan over samen zijn met anderen. En er zitten vijf verticalen in. Die worden ook wel agentic genoemd. Die hebben te maken met agency, controle nemen. En als je dan voor die vijf apart het gemiddelde berekent, probeer dat eens. Dan ben ik benieuwd wat er dan gebeurt. Zijn ze helemaal... Ik heb ze gewoon alfabetisch gezet.
Oh ja? Misschien niet.
Er wordt hard gerekend. Nou, en dan zou je dus per categorie zou je kunnen kijken naar het gemiddelde. En dan verwacht ik dat de meeste mensen met name op die communal zichzelf hoger scoren dan anderen. Klopt dat? En dat het op die agency-eigenschappen, dat effect van ik ben beter dan gemiddeld, dat wat zwakker is. Klopt dat bij jullie?
Of anders dan?
Ja, nou ja, dan ja, want je vergelijkt je natuurlijk met de gemiddelde student. Dus het zou kunnen zijn dat je zegt, ja hallo, ik ben een onderstudent, dus ik ben sowieso slimmer dan de gemiddelde student. Dat kan, ja. Dan had ik moeten vragen om je met elkaar te vergelijken. Nou, in het algemeen is het zo dat, en ik leg even geef even wat extra uitleg daarover. Die twee dimensies, hè, dus dat die horizontale, die heb ik hier genoemd warmte, samen zijn. Dat is die communal dimensie. En dan heb je aan het ene uiterste koud, afstandelijk, aan het andere uiterste warm, vriendelijk, hartelijk. En die andere dimensie, die heeft te maken met power en vermogen, hè? Dus dominant, zelfverzekerd zijn sterke eigenschappen en volgzaam en onzeker zijn zwakke eigenschappen. En in principe kun je al deze ruimte, hè, van die twee dimensies, het zijn twee dimensies waarop we altijd andere mensen beoordelen en onszelf beoordelen, daar kun je in feite alle eigenschappen opleggen. Dit was niet de bedoeling. He, dus ik heb hier wat voorbeelden genoemd. Bijvoorbeeld extravert en sociaal. Dat zijn sterke sociaal positieve eigenschappen. En bescheiden en naïef en gevoelig. dan zie je meer iemand voor je die wel lief is. Dus dat is wel aardig, maar niet sterk. En nou, introvert is misschien, dit is uit Amerikaans onderzoek. Hè? Amerikanen vinden introvert niet zo leuk. En geremd, timide, weet je, dat zijn eigenschappen die in de sociale omgang lastig zijn. En die zijn zacht en zwak. En arrogant en bot of agressief. Dat zijn negatieve, sterke eigenschappen. He, dus je kunt in feite alle eigenschappen kun je ergens kwijt in die ruimte. En nou is het grappige is dat het effect wat we noemen illusoire superioriteit. He, dus jezelf leuker, beter vinden dan anderen. Jezelf positiever scoren. Dat treedt met name op die communal dimensie. Dus als het gaat over hoe aardig ben ik en hoe eerlijk ben ik. En minder op die bekwaamheidsdimensie. En een van de verklaringen daarvoor is dat als het gaat om bekwaamheid heb je eigenlijk veel duidelijkere objectieve indicatoren van hoe goed je bent. He, dus bijvoorbeeld intelligentie. Ja, je kan jezelf wel veel intelligenter vinden dan anderen, maar als je op school zit, merk je meteen of je slimmer bent dan de rest. Aan je cijfers en hoe je scoort in relatie tot anderen. He, dus, en als het gaat om sport of zo, idem dito. Dus voor bekwaamheid zijn eigenlijk veel duidelijkere maatstaven, waardoor je behoefte om positief over jezelf te denken een beetje in toom wordt gehouden door de objectiviteit. En als het gaat over je goede bedoelingen, en we vinden onszelf allemaal moreler dan anderen, hoewel we ook allemaal geregeld dingen doen die helemaal niet zo moreel zijn. Hè, maar daar kunnen we altijd dan wel weer een reden voor verzinnen waarom het in dat geval niet gaf. En dan is het dus, heb je dus wat meer ruimte om jezelf fabeltjes te verkopen over jezelf. Nou, dat effect, dat je dus met name op moraliteit en communal eigenschappen positiever over jezelf denkt, dat wordt het Mohammed Ali. En je zal denken, hoezo Mohammed Ali? Weten jullie wel allemaal wie dat is? Ja, je moet even vragen, want op een gegeven moment dan is, ik weet niet hoe oud hij ondertussen is, ja. Maar hij is niet uit jullie tijd, hè? Maar Mathieu is heel hard. Leeft hij überhaupt nog? Nou, je zou denken, wat heeft die ermee te maken? Nou, hij was een bokser en hij was heel goed. En hij zei altijd, I'm the greatest. Ik ben de beste. Nou, dat is natuurlijk vragen om moeilijkheden als je dat over jezelf zegt. En toen hadden journalisten op een gegeven moment ontdekt dat hij was afgekeurd ooit voor militaire dienst omdat hij te dom was. Dus daar werd hij toen mee geconfronteerd van ja, jij zei I'm the greatest en je was te dom voor militaire dienst. En toen zei Mohammed Ali, I only said I was the greatest, not the smartest. En nou, het Mohammed Ali effect is dus van je vindt jezelf beter dan anderen op deze dimensie. Dat betekent niet dat je zegt dat je slimmer bent. Daar is dat effect wat zwakker. Maar bij narcistische mensen, dus daar hadden we het net even over, bij narcistische mensen is dat anders. Die vinden zichzelf juist beter op die agency-eigenschappen. Op slimheid en macht en vermogen om anderen te beïnvloeden. Dat zijn belangrijke eigenschappen voor narcistische mensen. En daarop vinden ze zichzelf beter. En ze vinden aardig zijn, vinden ze ook helemaal niet zo belangrijk. Ze hoeven niet aardig gevonden te worden. Dus dat is weer kenmerkend voor die categorie. Nou, we lijden dus allemaal een beetje aan zelfoverschatting. Althans, de meeste psychologisch gezonde mensen. Maar er zijn verschillende manieren om te bepalen of iemand aan zelfoverschatting lijdt. En de ene methode is de methode die we net hebben gedaan. Sociale vergelijking. Dus dan vraag je aan de deelnemers van, heb jij deze eigenschappen meer of minder dan anderen? En als iemand op de meeste eigenschappen zegt, ik heb ze meer dan anderen, dan zeg je, nou, die persoon heeft dus last van zelfoverschatting, want die vindt zichzelf beter dan anderen. Maar je weet natuurlijk helemaal niet zeker of het zo is, want die persoon zou gewoon echt beter kunnen zijn. He, iemand is misschien wel echt aardiger, moreler, slimmer, enzovoort. Maar als het echt zo is, is het geen zelfoverschatting. En daarom is er nog een andere methode, die heet criteriumdiscrepantie, waarbij je de oordelen van een persoon vergelijkt met bijvoorbeeld wat andere mensen van die persoon vinden. En dus als je al deze mensen hebt, en dan kan je aan die persoon vragen van ben jij aardig, slimmer, enzovoort, dan die andere. Maar je kan ook aan die andere mensen vragen hoe aardig en hoe slim en goed vind je die mevrouw. En dat vergelijken met haar oordelen over zichzelf. Dan heb je criteriumdiscrepantie. Of je kan het vergelijken met objectieve indicatoren. Dus je kan mensen bijvoorbeeld vragen hoe slim ben je. En dan kijk je naar de resultaten van een IQ-test. Of naar schoolresultaten. En dat is eigenlijk een betere maat voor zelfoverschatting. Want er is heel veel onderzoek waaruit blijkt. Er zijn onderzoekers die beweren, en dat is een van de thema's voor de volgende bijeenkomsten en ook voor de opdracht die jullie aan het eind krijgen. Er zijn onderzoekers die zeggen, een beetje zelfoverschatting is goed, het is gezond. Want het zorgt ervoor dat mensen lekker in hun vel zitten, dat ze gezonder zijn, dat ze beter functioneren. Maar vaak is het zo, dat is wel een van de dingen waar je op moet letten als je die onderzoeken gaat lezen, dat die onderzoekers hebben gebruik gemaakt van sociale vergelijking. Dus wat doen ze eigenlijk? Ze vragen aan mensen, ben je beter dan anderen? En vervolgens vragen ze vaak aan diezelfde mensen, hoe gezond ben je, hoe goed functioneer je, hoe doe je het op je werk, hoe doe je het in vriendschappen? En dan zeggen die mensen, ah, heel goed, heel goed. En ja, denk ik dan, die mensen hebben net al aangegeven dat ze beter zijn dan anderen. Hè? Dus die gaan vervolgens zeggen, nou, ik ben ook heel gezond en ik functioneer heel goed. Maar al die informatie komt uit dezelfde bron. Dus dat is eigenlijk helemaal niet zo informatief. Dan heb je er meer aan om aan mensen te vragen, hoe goed gaat het met je, hoe gezond ben je? En dan hun oordelen over zichzelf te vergelijken met wat anderen van hun vinden. He, dus dat is belangrijk om in de gaten te houden als je onderzoek leest. En ik heb trouwens hieronder steeds de bronnen waar ik mijn informatie vandaan heb die op de slide staat. Nou, iets wat optimistische kijk die we op onszelf hebben, die geeft dus aan dat onze zelfkennis niet feilloos is. He, dat daar vaak problemen in zitten. En dat heeft eigenlijk verschillende achtergronden die je grofweg zou kunnen indelen in cognitieve oorzaken. Dus cognitief heeft te maken met kunnen. Ben je in staat om een accuraat beeld te hebben van wie je echt bent? En met motivationele achtergronden, willen, hè, want we zijn gemotiveerd om positief over onszelf te denken. Dus we hebben ook een bias. We zijn geneigd om dingen een beetje van de optimistische kant te bekijken. En een laatste factor is sociaal. Krijgen we de juiste feedback van andere mensen? En die hangen een beetje met elkaar samen, omdat we van elkaar wel weten dat het is naar om iemands ego te krenken. Dus ik denk dat jullie allemaal weten uit ervaring dat je tegen andere mensen niet altijd zegt wat je over ze denkt. En omdat je weet, ja, maar als ik dit nou ga zeggen, dat wordt vervelend voor die persoon. Dus dan krijgen we misschien wel ruzie. Dus je houdt je een beetje in, omdat je snapt dat dat raakt aan dat motivationele stuk. Dat mensen vaak geen realistische feedback willen krijgen. En ook is het vaak zo dat mensen als ze feedback vragen, dat ze dan naar degene toe gaan waarvan ze onbewust denken, weten dat die gaat zeggen wat zij willen. He, dus als je ruzie hebt met iemand, dan ga je niet dat vertellen aan iemand waarvan je denkt dat die partij gaat kiezen voor de ander. He, dus je bent ook selectief in de mensen die je opzoekt. Nou, dat motivationele stuk, daar heb ik al heel veel over verteld bij Pia vorig jaar. Dus ik ga er wel wat over vertellen aan het eind, maar ik wil nu eerst op dat cognitieve stuk inzoomen. Wat er over gaat van zelfs als we niet motivationeel gebiased zouden zijn, zouden we dan een realistisch beeld van onszelf kunnen vormen? Hè? Dus dat ego, dat heeft meer hiermee te maken. Hè? Dat de behoefte om het ego te willen beschermen, dat is motivationeel. Maar als we dat ego nou even helemaal buiten beeld zetten, zouden we dan een realistisch beeld van onszelf kunnen hebben? Nou, een probleem daarbij is de rol van het adaptieve onbewuste. Is die term bekend bij jullie? Nee, misschien bij sommigen, hè? Want wie van jullie hebben de themacursus over het onbewuste gedaan? Ja, dus dan weet je het wel, of niet? De term het adaptieve onbewuste is geïntroduceerd door Wilson. En als je genoeg tijd hebt dan raad ik je echt aan om zijn boek te lezen. Het is echt een heel interessant en goed boek. Sowieso vind ik... Ik ben echt een fan van Wilson. Ik vind zijn werk op dit gebied echt... En hij is ook dezelfde Wilson van het artikel van Nisbet en Wilson uit 1975. He, dat heeft hij toen... Nisbet was in de sociale psychologie... is echt een oude krek, zeg maar. Die is nou al met pensioen. En dat was echt een heel belangrijk iemand. En Wilson was een student van Nisbet en heeft toen... Met zijn begeleider dat paper geschreven. En later is hij op dat onderwerp doorgegaan. Maar dat is echt de moeite waard om te lezen. Nou, Wilson heeft dat begrip geïntroduceerd. Het adaptieve onbewuste. Om een onderscheid aan te brengen met het onbewuste van Freud. Want bij Freud was het onbewuste was alleen maar alles wat je ging verdringen. Omdat het onwenselijk was. Hè? Dus de onprettige ervaringen of je behoefte aan seks met je moeder of hoe je het ook wil noemen. Hè? Al die ongewenste verlangens en impulsen die werden verdrongen en die werden onbewust. Maar het onbewuste is veel meer dan dat. En dat is iets wat we de afgelopen 50 jaar hebben ontdekt door mensen te bestuderen. En daar wordt vaak dit plaatje bij gebruikt van een ijsberg. Waarbij het idee is van het bewuste is het topje van de ijsberg. Als je naar de mens kijkt, hè, het topje van de ijsberg is hier, maar... Onder water, wat je niet ziet, is eigenlijk een veel groter stuk van het functioneren en het denken van mensen. Omdat we onbewust heel veel doen. Dit wordt ook wel impliciet genoemd. Dus impliciet is alles wat er binnen ons brein gebeurt, waar we ons niet van bewust zijn. En het stuk waar we ons wel van bewust zijn, wordt expliciet genoemd. Daar heb ik zo'n praatballonnetje bij getekend. Omdat het expliciete zelf ook wel eens met een soort babbelbox wordt vergeleken. Dus onbewust gebeurt heel veel. Er vinden allerlei overwegingen en processen plaats. En het expliciete zelf staat erbij en kijkt ernaar. En babbelt erop los met verklaringen over waarom we doen wat we doen. Zonder rechtstreeks toegang te hebben tot wat daar onder water gebeurt. Dus je kunt het expliciete zelf vergelijken met een soort Marx Meets. Die een sportwedstrijd... Jullie weten wel wie Marx Meets is, toch, hè? Die... Dat is een Nederlandse sportcommentator. Die een sportwedstrijd bekomt. Die zit helemaal niet in het veld. Die speelt zelf niet mee. Dus die moet uit het gedrag van anderen afleiden wat er aan de hand is. Hè? Dus babbelbam, sportcommentator. Nou, wat zijn dan dingen die allemaal onbewust gebeuren? Nou, een heel groot deel van het waarnemen van de omgeving. Hè, dus bewust neem je alleen datgene waar je aandacht op is gericht. Maar onbewust registreer je allerlei andere geluiden en beelden. En die worden onbewust geregistreerd. En daar reageer je ook op. En daar richt je je aandacht op als daar iets gebeurt wat voor jou van belang is. Hè. Dus bijvoorbeeld het cocktailparty fenomeen. Waarbij je op een verjaardag staat te praten met mensen en ineens verderop jouw naam hoort. He, dus dan heb je onbewust, heb je de hele tijd al die geluiden geregistreerd. En dan je onbewuste tikt je even op de schouder van hé, hallo, ze hebben het over je. Informatieverwerking, dus als je heel veel informatie moet verwerken, bijvoorbeeld bij een moeilijke beslissing. He, in welk huis ga je wonen of... In welke studie ga je doen, dan krijg je op een gegeven moment misschien een bepaald gevoel van, nou, ik wil toch het liefste dit. En dat gevoel kan het resultaat zijn van onbewuste verwerking van een heleboel informatie. Intuïtie, creativiteit kunnen ook onbewust tot stand komen. Hè? Dus je kunt heel lang nadenken over een probleem en er niet uitkomen. En dan op een gegeven moment denk je er niet meer aan en dan ineens dan denk je, oh wacht eens, ik heb een idee. Nou, dat kan het gevolg zijn van onbewust nadenken over dat probleem. Of intuïtie, een gevoel van, ik vertrouw die persoon niet helemaal. Dan kan je vaak niet benoemen waar dat door komt. Maar dat kan gebaseerd zijn op onbewuste registratie van informatie over die persoon. Behoeftebevrediging, je hebt ineens zin om iets te eten of te drinken. Of om naar een bepaalde film te kijken of om juist een boek te lezen of om uit te gaan. En hoe dat nou precies komt, waarom je daar ineens zin in hebt, dat weet je niet. Dat kan vaak het resultaat zijn van onbewuste processen. En het stellen van doelen en het maken van keuzes. Hè? Dus waarom ben je psychologie gaan studeren? Waarom ben je de oldersopleiding gaan volgen? Nou, ik weet zeker als ik het jullie vraag dat je best verhaaltjes daarover kan bedenken. Maar dat is die babbelbox. Hè? Die babbelbox is goed in verhaaltjes bedenken. Maar wat nou je werkelijke drijfveren zijn geweest, dat weet je helemaal niet. Dat is vaak het makkelijkste te illustreren als het gaat over bijvoorbeeld wat voor eten vind je lekker. Dus denk maar eens aan wat je lekker vindt. Als je nou moet uitleggen waarom je dat lekker vindt, is dat best wel moeilijk, toch? En dus dat heeft te maken met onbewuste drijfveren. Of denk aan je geliefde, degene van wie je houdt. Dan is het ook heel moeilijk om uit te leggen wat het nou is in die persoon. Wat maakt dat je van hem of haar bent gaan houden. Sterker nog, Wilson heeft onderzoek gedaan. Waaruit bleek dat mensen die waren aan het daten met iemand. En mensen aan wie gevraagd werd om hardop uit te leggen waarom ze die persoon leuk vonden. Die gingen die persoon minder leuk vinden. He, dus dat is interessant. Dat onbewuste leidt een soort eigen leven. En als dat bewuste zich er te veel mee gaat bemoeien, dan verstoor je dat eigenlijk alleen maar. He, dus als je aan je liefje vraagt, waarom hou je eigenlijk van? Dat is helemaal geen goed idee. Dus net zoiets als, weten jullie misschien, als je bijvoorbeeld een instrument bespeelt, bijvoorbeeld piano, dan heb je vaak ook het geheugen voor de toetsen in je vingers zitten. En als je dan een liedje uit je hoofd kent en je gaat erover nadenken, dan gaat het fout. He, dus het bewuste moet zich eigenlijk ook maar niet te veel ermee bemoeien. Want dat onbewust kunnen we veel meer informatie verwerken dan bewust. He, dus een heleboel dingen die gaan gewoon hun eigen gang. Nou, dat betekent dus dat wat onder water gebeurt, dat zijn de processen die tot deze dingen leiden. He, dus bijvoorbeeld het cocktailparty fenomeen. Je staat op een receptie en je hoort ineens jouw naam. Nou, dat kan alleen maar omdat je de hele tijd onbewust alle geluiden uit de omgeving aan het monitoren bent geweest. En waar je dan bewust van wordt, is op het moment van, hey, ze hebben het over mij. Dan komt het bewustzijn erbij. Maar dat hele proces daarvoor is onzichtbaar. He, of je leert iemand kennen en je krijgt en die zegt, mag ik jouw collegeaantekeningen lenen? En dan denk je, ik doe het toch liever niet, want ik vertrouw die persoon niet helemaal. Misschien krijg ik ze wel niet terug. En hoe je dan aan dat gevoel bent gekomen, dat weet je vaak helemaal niet. Maar wat zich aandient is een bepaald gevoel, hè, of een creatief idee. Ik weet opeens de oplossing. Dat is het resultaat van een onbewust proces. Dus het resultaat dient zich aan in je bewustzijn. Maar wat er daarvoor gebeurt, is dat is niet bekend. En de introspectie-illusie, dat is het idee, de illusie, dat wij dat wel kunnen zien, dat we naar binnen kunnen kijken. Dus die babbelbox, die kletst erop los en verzint verklaringen waarom we doen wat we doen. En dat voelt voor ons alsof we rechtstreeks naar binnen hebben gekeken, alsof we het kunnen zien. Dat betekent het expliciete zelf kijkt onder de motorkap, hè, zou je kunnen zeggen. En ziet in feite alleen de resultaten van mentale processen. Maar het expliciete zelf denkt dat het alles kan zien en beseft helemaal niet dat hij de rest gewoon erbij heeft verzonnen. Dat zijn aannemelijke verklaringen. Dus wat we waar kunnen nemen zelf, dat is, ik heb een bepaald gevoel, of ik krijg ineens zin om naar de film te gaan, of ik heb geen zin om te studeren. Een gedachte, een idee, ik krijg ineens een inval, ik moet ineens hier aan denken, een mening ergens over of een voorkeur. Ik hou van dit eten en niet van dat eten. Ik ben dol op mijn partner en niet op die andere. Dat zijn de resultaten van processen. En het expliciete zelf kan gissen over hoe dat tot stand is gekomen, maar het kan niet werkelijk onder de motorkap kijken wat daar gebeurt. En dat is de introspectie-illusie, is de illusie dat je dat wel kan. En dat is in feite wat we bewust denken over onze drijfveren, over het voorafgaande proces, zou je kunnen noemen een educated guess. Hè? Dus educated is het wel, want je maakt jezelf al heel lang mee. Dus je hebt kennis over jezelf, je weet hoe je reageert in bepaalde omstandigheden. Dus je zit niet helemaal als een dombo naar jezelf te kijken. Je hebt allerlei voorinformatie, maar het is wel een beetje gokken af en toe. Hè? En Wilson noemt het ook wel een confabulator, de storyteller. Hè? Die verzint verhaaltjes. En En deze twee artikelen, die moeten jullie voor de volgende keer lezen. Dus dit is het oude artikel van Nisbet en Wilson. Telling More Than We Know. En dat gaat erover dat als je mensen vraagt waarom ze doen wat ze doen. Dus hoe, waarom heb je dit product gekocht in de winkel en niet iets anders? Waarom kwam je opeens dat briljante idee? Dat mensen nooit zeggen, goh, ik heb eigenlijk geen idee. Ze komen altijd met hele verhalen. En onderzoekers richten de situatie zo in dat ze in die situatie weten dat dat verhaal niet kan kloppen. He, dus daardoor kunnen ze mensen betrappen op het verzinnen van verhalen waarin mensen informatie geven die ze helemaal niet hebben. En Emily Pronin, die heeft heel veel onderzoek gedaan naar die introspectie-illusie. Dus de gedachte van mensen, ik kan naar binnen kijken. Terwijl, zegt zij, als je jezelf beter wil leren kennen, moet je niet vertrouwen op introspectie, maar moet je gewoon kijken naar je gedrag. Wat doe ik? Goed kijken als een observator, dan leer je jezelf beter kennen. Mijn vakgebied, de sociale psychologie, staat helemaal bol van dat soort bevindingen. Dus alle klassieke sociaal-psychologische studies gaan er eigenlijk over dat mensen meer beïnvloed worden door de omgeving dan ze denken. En daarom zijn die studies zo interessant. Hè? Dus bijvoorbeeld het 1 versus 20 dollar experiment van Festinger. Kennen jullie dat? Weten jullie wie Festinger is? Van de cognitieve dissonantie. Hè? En dan weten jullie nog, denk ik, dat proefpersonen kregen 1 dollar of 20 dollar als ze een mening wilden verdedigen waar ze het helemaal niet mee eens waren. En het resultaat was dat als ze 20 dollar hadden gekregen, dan wisten ze van, nou oké, ik heb het voor het geld gedaan. Maar als ze maar 1 dollar hadden gekregen, veranderden ze later meer van mening. Dus dat is een heel mooi voorbeeld waar mensen zelf niet beseffen van, nou, ik ben gewoon erin geluisterd door die onderzoeker en daarom heb ik die mening verdedigd. Dat ze zelf denken van, als ik die mening verdedigd heb, nou, dan zal het wel zijn omdat ik dat vind. En de invloed van de situatie, die onderzoeker die hun geleidelijk daarin manoeuvreert, dat ze dat onderschatten op zo'n moment. En de invloed daarvan op hun gedrag helemaal niet in de gaten hebben. Milgram's gehoorzaamheidsexperiment, ook een heel mooi voorbeeld. Hè, waar mensen heel sterk werden beïnvloed door de druk van de onderzoeker. En met name als die onderzoeker een witte jas aan had en op een prestigieuze universiteit werkte. Dat waren allemaal cues die dat gedrag beïnvloeden. En dat mensen toch naderhand helemaal niet goed beseften dat ze eigenlijk door die onderzoeker daarin waren gemanoeuvreerd om een ander dodelijke schokken te geven. Het omstandereffect, kennen jullie dat? Dus het verhaal van hoe meer omstanders er zijn bij een ongeluk, hoe kleiner de kans dat iemand gaat helpen. Want die kijken allemaal naar elkaar en die denken, als niemand wat doet, dan zal het wel niet zo erg zijn. Dus die worden ook weer ongemerkt heel erg beïnvloed door het gedrag van anderen. En dat is denk ik een heel algemeen probleem. Want mensen zien zichzelf als heel individualistisch. We denken allemaal, ik maak mijn eigen keuzes. En in feite doen we gewoon hetzelfde als wat andere mensen doen. Je doet wat de meerderheid doet. En als niemand er een big deal van maakt, dan zal het wel goed zijn. En Ashes conformity experiments, waarbij mensen, die ook een klassieker, waarbij mensen lijnstukken moesten beoordelen en moesten aangeven, is die even lang als die? Weten jullie dat nog? Dan zien ze ineens dat er 6 mensen voor hun zitten die het verkeerde antwoord geven. En dan uiteindelijk gaan ze het zelf ook doen. Dat ze gewoon meegaan met de meerderheid. Het zijn allemaal voorbeelden van onderzoeken die helemaal niet zo interessant zouden zijn als wij ons ervan bewust waren hoe sterk we door de omgeving worden beïnvloed. En dus als wij als mensen een realistische kijk hadden op onszelf en op de mens, dan zouden we die onderzoeken lezen, zouden zeggen, ja, nou en, mensen doen wat anderen doen. Ja, wat is daar interessant aan? Waarom zijn deze experimenten zo interessant? Omdat het telkens weer tegen onze intuïtie ingaat dat mensen hun eigen keuzes maken. Dat is in feite waarom sociale psychologie een interessant vakgebied is. En dat betekent dat doordat mensen dit niet beseffen, dat er altijd een discrepantie is tussen het gedrag van mensen en wat ze zelf voorspellen. Dus als je mensen vraagt, wat zou jij doen in dat Milgram-experiment, dan zeggen ze allemaal, nou, ik zou die schokken niet gaan geven, ik zou er niet aan meewerken. Wat zou jij doen in dat conformiteitsexperiment? Ja, ik heb gezien hoe lang die lijnen zijn, ik zou het gewoon zeggen zoals het is. En dus we denken allemaal van onszelf, van als ik in die situatie kom, dan volg ik, vaar ik op mijn eigen kompas en ik zeg het gewoon hoe het is. En we beseffen niet dat als we uiteindelijk in die situatie zitten, dat we net zo zijn als iedereen en ons laten beïnvloeden door de situatie. Dus dat betekent, gedrag is in feite heel sterk onderhevig aan situationele invloeden, aan groepsnormen, wat doen andere mensen, hè, bijvoorbeeld bij omstander effect, je kijkt om je heen, wat doen anderen, en toevallige primes, hè, dus iets heel toevalligs zoals zo'n woordpaar oceaan en maan, kan je gedrag beïnvloeden en daar ben je jezelf niet van bewust, want het gebeurt allemaal onder water in termen van die ijsberg. Nou, het feit dat we daar geen inzicht in hebben, kan leiden tot onjuiste zelfkennis. Dus tot een onjuist beeld van onszelf. En daar is een leuk onderzoek over gedaan, een serie onderzoek door Barr Annan en Wilson. Die hebben een serie onderzoek gedaan waarin ze in feite een aantal stappen, stap voor stap demonstreren van hoe komen we tot onjuiste conclusies over onszelf. Het begint met dat onze doelen en motieven worden automatisch geactiveerd. Dus neem bijvoorbeeld, jullie kennen vast dat Indianen verhalen over die subliminale reclame van cola, hè? De subliminale bioscoopplaatje van cola en iedereen ging cola kopen, maar dat was niet waar, hè? Dat weten jullie, dat klopte niet. Maar wat wel klopt, is dat als je mensen plaatjes van een frisdrank laat zien op het moment dat ze dorst hebben, en je vraagt dan vlak na het primen van die plaatjes wat ze willen drinken, dan heeft het wel invloed. Het probleem in het Indianenverhaal was dat er waren plaatjes van cola en een half uur later gingen die mensen, hadden ze pauze, gingen ze allemaal cola kopen. Maar dat ligt veel te ver uit elkaar in de tijd. Maar een subliminale prime kan wel werken als je vrij kort daarna in een situatie komt die relevant is voor datgene wat er geprimed is. He, dus als je subliminaal cola zou primen bij mensen die dorst hebben, en je zou 2 minuten later zeggen, joh, ik ga wat drinken, wil jij ook? Wat wil je hebben? Dan is de kans wel heel groot dat iemand zegt cola, omdat hij net dorst had. Dus dan is er een aansluiting tussen de behoefte en de prime. Nou, dan, als je dan vervolgens aan diegene zou vragen, waarom kies je nou cola? Dan zou, die heeft het subliminaal dat plaatje gezien, dus dat weet hij niet. Dan zou hij zeggen, nou, ik heb gewoon trek in cola. He, dus die schrijft het toe aan een interne toestand. He, dus de tweede stap is, je hebt geen bewustzijn van de invloed van de omgeving op je gedrag. En dat kan betekenen dat je niet bewust bent van die prime om mee te beginnen. He, omdat die subliminaal is aangeboden, weet je helemaal niet eens dat je hem gezien hebt. Maar het kan ook betekenen dat je hem wel gezien hebt, maar dat je je niet realiseert dat jouw gedrag daardoor wordt beïnvloed, zoals bij die oceaan maan. En de derde stap is dan dat je dat misattributie, dat je je gedrag misattribueert aan een interne drijfveer. Dus dan zeg je, nou, ik hou gewoon van cola, daarom heb ik cola genomen. En doordat je de invloed van de situatie onderschat, schrijf je dus het gedrag toe aan iets van jezelf. En dit principe misattributie, dat kennen we uit die klassieke experimenten van Schechter en Singer, waarin mensen adrenaline ingespoten kregen en dan in een wachtkamer moesten wachten. Kunnen jullie dat herinneren? En dan zaten ze bij een handlanger die ofwel heel boos en chagrijnig was, ofwel die heel blij en opgetogen was. En het idee was dat door het gedrag van die handlanger, die zogenaamd dezelfde injectie had gehad, dat mensen dan zouden gaan voelen wat voor een soort opwinding het was die ze zelf hadden. Hè? Dus die mensen gingen denken, oh, ik ben ook heel chagrijnig of oh, ik ben ook heel vrolijk. Dat is ook misattributie. Nou, dit is eigenlijk net zoiets. Dus je denkt, nou, blijkbaar hou ik heel erg veel van cola, want daar heb ik ineens zo'n trek in. En dan maak je dus een onjuiste gevolgtrekking over jezelf. En in dit geval zeg je gewoon van, ik ben blijkbaar dol op cola. Maar het is ook heel vaak zo, als je kan kiezen uit meerdere gevolgtrekkingen, dat je de meest wenselijke kiest. Hè? Omdat daar komt dat ego een klein beetje op de hoek kijken. Hè? Dus als je ineens door een prime van een onderzoeker een briljant idee hebt gekregen, dan, en er wordt gevraagd hoe kwam je op dat idee, dan denk je, gewoon omdat ik zo briljant ben natuurlijk. Hè? Want dat komt dan ook nog eens heel goed uit. Of een voorbeeld wat zij geven. Je kunt bijvoorbeeld, als je behoefte hebt om je ego een beetje op te peppen, dan kun je besluiten om tutor te worden van eerstejaars studenten. En dat is goed voor je ego, want dan kom jij ineens in de rol van ik weet alles en ik help jullie. En dan zou dat een drijfveer kunnen zijn. Maar als je daar niet van bewust bent van die drijfveer, er wordt vervolgens gevraagd waarom ben jij tutor, dan zeg je natuurlijk, omdat ik ze heel graag wilde helpen. He, dus je kiest de meest sociaal wenselijke verklaring. Ik ben een heel hulpvaardig persoon. Of in al die studies die we noemen induced compliance. Ik weet niet of jullie die term kennen, maar induced compliance is wat je doet bij cognitieve dissonantie. Dat je zegt, wij vragen deelnemers om een opstel te schrijven waarin je pleit voor kortere tentamentijd. Ik zeg maar wat, iets waar alle studenten tegen zijn. Heel veel studenten hebben al geschreven dat ze er tegen zijn. Je zou mij een geweldig plezier doen als jij een opstel wil schrijven voor kortere tentamentijd. Wat we weten uit onderzoek is dat studenten dat allemaal doen. He, als je het ze vraagt, je zegt nooit je moet. He, je zegt je zou mij een plezier doen. Ze doen het allemaal. En ze schrijven allemaal een opstel over iets waar ze het niet mee eens zijn. En als je ze dan achteraf vraagt waarom heb je dat gedaan, zeggen ze nooit, die onderzoeker heeft me erin gemanoeuvreerd. Dat is heel grappig, hè? Dus we gaan veel te veel uit van onze eigen autonomie. Terwijl we om te beginnen al een realistischer beeld van onszelf zouden krijgen als we zouden snappen dat we door de omgeving worden beïnvloed. Al die mensen die zeggen, ik word niet door reclame beïnvloed. Dus ik vertelde net dat verhaal over die cola. We denken allemaal dat we daar niet door beïnvloed worden. En je zou misschien wel veel minder beïnvloedbaar zijn als je begon met dat te erkennen, dat het invloed kan hebben. Dat was over de cognitieve beperkingen. Zit ik vast? Wat gebeurt er als ik... ik zit echt vast. Zelfs aanraken. Daar komt ie. Ik vind dit een leuke voor Loesje. Je moet niet alles geloven wat je denkt. Het is leuk, want die babbelbox waar ik het over heb gehad, die vertelt je dus verhaaltjes over waarom je doet wat je doet. En die voelen heel aannemelijk, want het voelt voor jezelf alsof jij hele bijzondere toegang hebt tot je eigen gedachten en gevoelens. Toegang die andere mensen niet hebben. En toch zou je er misschien wel beter aan doen om je te verplaatsen in de rol van buitenstaander. Gewoon kijken naar je gedrag en dan vanuit die rol een verklaring te geven en aan te nemen dat je net zo bent als iedereen. Dat is eigenlijk een belangrijke truc. Als je tot zelfkennis wil komen, moet je aannemen dat je net zo bent als iedereen. Maar dat is moeilijk. Die motivationele beperkingen, daar hebben we wat minder tijd voor nodig, omdat ik hoop dat jullie je dat kunnen herinneren van vorig jaar bij Pia. Toen heb ik iets verteld over het belang van zelfwaardering. Dus dit stuk gaat, en dat is wat we in de derde bijeenkomst gaan behandelen, gaat over zelfwaardering. Heb je een positief gevoel over jezelf? En self-esteem in het Engels. En toen heb ik ook gesproken over het totalitaire ego. Weten jullie nog wat dat is? Het gaat erover dat mensen willen graag positief over zichzelf denken. En als ze negatieve feedback krijgen, dus wat we noemen een bedreiging van het zelf. Dus iemand zegt, ik vind jou niet leuk, of je hebt iets stoms gezegd, of je haalt een onvoldoende voor een tentamen. Dat is een zelfbedreiging. Dat we manieren zoeken om toch die overtuiging in stand te houden dat wij goed en leuk en slim zijn. En de term totalitair slaat op de vergelijking met totalitaire regimes. Zoals Rusland, waarin waarin allerlei informatie die de leiders niet van pas komt, wordt weggefilterd en gecensureerd. En ons ego doet dat in feite ook. Dus ons ego filtert alles weg wat we niet leuk vinden of geeft er een draai aan. Dus wat je zegt, als iemand jou kritiek geeft, dan zeg je, ach, je hebt er helemaal geen verstand van. Want dan hoef je het niet serieus te nemen. En of je kan bijvoorbeeld zorgen dat je het snel vergeet. Dat het uit je hoofd is. Dus wat er ook gebeurt, mensen zijn geneigd om er een draai aan te geven of te filteren, waardoor ze dat positieve zelfbeeld handhaven. En dus dat betekent dat zelfs als we manieren hebben om tot realistische kennis over onszelf te komen, dat we die niet altijd gebruiken, omdat we dan informatie soms over onszelf krijgen die ons niet bevalt. En we willen graag dat positieve zelfbeeld handhaven. Nou, in het artikel wat jullie voor vandaag hebben gekregen van mij over gezond zelfbedrog, dat gaat over het psychologisch immuunsysteem. Dus het psychologisch immuunsysteem, wat ik in dat artikel ook noemde, spindokter. Dus die spindokter die geeft overal een draai aan waardoor jij je lekker kan voelen. En je zou kunnen zeggen dat het totalitaire ego is eigenlijk een deel daarvan. Want je voelt je lekker als je een positief zelfbeeld hebt. En het totalitaire ego en al die trucjes die we gebruiken om ons zelfbeeld te beschermen, die zijn onderdeel van dat psychologische immuunsysteem wat ons beschermt tegen negatieve gevoelens, waardoor we ons lekker blijven voelen. En heel belangrijk daarin is het self-enhancement motive, het zelfverheffingsmotief. Dus het motief om jezelf leuker en beter te vinden dan anderen. En om bijzonderder te zijn dan anderen enzovoort. Dat staat daar heel centraal. En dat leidt ertoe dat we met een roze bril naar onszelf kijken. Dus je zou kunnen zeggen, het vorige deel ging over de blinde vlek. Er zijn stukken van onszelf die we helemaal niet in beeld hebben, ook al zouden we willen. Dat is de blinde vlek. En naast die blinde vlek, alsof het al niet erg genoeg is, hebben we ook nog die roze bril, waardoor we alles wat we zelf doen door een bepaalde optimistische waas zien. En dat we die roze bril op hebben, dat beseffen we weer niet. Omdat dat hele psychologische immuunsysteem en die spindokter, die werken onder water. Dus dat is heel fascinerend. Want als je, stel je geeft mensen, bijvoorbeeld je laat ze een test doen en je geeft ze negatieve feedback. Dat is een methode die vaak wordt gebruikt in onderzoek naar effecten van zelfbedreiging. Dus je geeft mensen een test en je zet die test zo in elkaar dat het onmogelijk is om het goed te doen. Of je geeft gewoon valse feedback van je hebt het niet goed gedaan. En je hebt van tevoren gezegd, die test is heel belangrijk voor je succes in je latere leven. Of voor je sociale vaardigheden. Zoiets wat mensen heel belangrijk vinden. En dan krijgen ze te horen van, nou, je bakt er niks van. Dan zie je na afloop altijd dat mensen zeggen, nou, dat was ook helemaal geen goede test. Omdat ze willen niet dat eruit is gekomen dat zij het niet kunnen. Dus ze gaan die test devalueren. Of als ze een persoon hebben die tegen hun gezegd heeft, je kan het niet, dan gaan ze die persoon devalueren. Ze gaan die persoon zelfs straffen als ze de kans krijgen. Met heel veel sambal in hun eten doen. Kunnen jullie dat herinneren? Dat hebben jullie onthouden. Dus ze worden agressief tegen degene die hun kritiek geeft. Of ze zeggen, hij weet er niks van. Maar als je nou aan mensen vraagt van, zou het nou zo kunnen zijn dat jij die test niet goed vindt omdat je slecht scoorde? Nou, ik moet de eerste proefpersoon nog tegenkomen die dan zegt, oh, daar heb je eigenlijk wel een punt. Misschien kwam het daar wel door. Dat doen ze nooit. Want wat er vervolgens gebeurt, ze kijken bij zichzelf naar binnen. In alle oprechtheid. En ze zien helemaal nergens zien ze sporen van vertekening. En ze zeggen, nee, ik moet in alle oprechtheid zeggen dat ik echt dacht dat het een slechte test was. En dat denken ze ook echt. Maar dat komt omdat alles wat hier gebeurd is, dus die hele spindokter en dat totalitaire ego, dat zit allemaal onder water. Dat kun je niet zien bij jezelf. Net zo min als je dat bij een ander kunt zien. Dan ben je er echt oprecht van overtuigd dat jij dit niet hebt. En ondertussen gaat die spindokter lekker zijn gang. En dat is natuurlijk ook fijn, hè? Een echte spindokter van een politieke partij bijvoorbeeld, die werkt ook onzichtbaar. Want als iedereen hem bezig kon zien, had het geen zin. Nou, want waar ik naartoe wil, aan het eind, in de derde bijeenkomst, is dat we de voor- en nadelen van die zelfverheffing wat beter in beeld krijgen. Dus ik heb al om te beginnen een soort schemaatje gemaakt van wat zijn de voordelen van al te optimistisch denken over jezelf, wat zijn de nadelen en voordelen voor jezelf en voordelen en nadelen voor anderen. He, dus daar wil ik uiteindelijk uitkomen. Maar misschien is het goed om eerst nog eens eventjes te recapituleren. Wat weten jullie over de trucjes die we gebruiken om ons zelfbeeld te beschermen? We hebben er net eentje genoemd. Mensen zeggen als ze ergens slecht op scoren dat de test niet goed was. Hè? Of dat degene die hun feedback gaf er niks van weet. Zijn er nog andere trucs? Staat jullie daar iets van bij?
Bijvoorbeeld bij een tentamen, als je het dan niet goed gemaakt hebt, dat je dan zegt, oh, maar ik had het niet goed geleerd.
Ja, dat is een voorbeeld. Dus als je slecht presteert, dan of je schrijft het toe aan de omstandigheden, het zat tegen, ik had last van een klapperend raam, of desnoods, ik had het niet goed geleerd, hè, want dat is tijdelijk. Maar je zegt nooit, ik was gewoon te onintelligent. En als een ander faalt, dan, en dat is de self-serving bias, hè, wat jij nou bedoelt. Self-serving bias. Als een ander faalt, zeg je, nou, die is blijkbaar niet goed in dat vak. Terwijl als jij een goed resultaat haalt, dan zeg je nooit, nou, het was wel erg makkelijk. Dan zeg je, nou, ik was gewoon goed. Ja, dat is er één. Wat hebben we nog meer?
Je kunt ook opzettelijk van tevoren al een excuus bedenken dat je gaat falen. Als je heel laat uitgaat voor het tentamen, self-handicapping.
Ja, self-handicapping. Dus dat is jezelf echt belemmeren om goed te kunnen presteren. Want als je heel laat uitgaat en je faalt, kan je zeggen, nou ja, maar ik kon ook niet leren, want ik was uit. En als je toch een hoog cijfer haalt, kun je zeggen, nou, ik was wel heel goed, want dat heb ik gehaald, ondanks dat ik niet heb geleerd. Het is trouwens wel gebleken dat vooral mannen dat doen. Dus jongens, meisjes die zeggen wel dat ze het niet geleerd hebben, maar ondertussen leren ze het wel. Ja. En, jongens die doen het echt. Okay.
Ja. Ja, dat jongens zijn
eerlijker. Ja, op dat gebied wel.
Is dat ook een voorbeeld van...
Ja, wij. Nou, dat is inderdaad een voorbeeld. Hè? Want je beschermt je zelfbeeld ook door jouw groep leuker en beter te vinden. Hè? Dus wat we noemen in-group favoritisme, dat dient ook het zelfbeeld. Hè? Wij jongens of wij meisjes zijn leuker. Of wij psychologiestudenten, of in jullie geval wij honorstudenten. Dus door positief te denken over jouw groep, komt dat ook jouw zelfbeeld weer ten goede. Ja, wat weten jullie er nog meer?
Als het Nederlands elftal wint, dan is het wij hebben gewonnen. En als ze verliezen, ja, zoals ik het zeg, dan hebben zij verloren.
Ja, dus dat is je selectief identificeren met de groep. Als het goed met de groep gaat, hoor je erbij. En als het niet goed gaat, hoor je er niet bij. Ja. En denk eens aan sociale vergelijking. Dus als je je eigen prestaties vergelijkt met anderen, wie kies je dan?
De zwakken.
Wat zeg je?
De zwakken.
Je jongens zijn inderdaad eerlijk.
Ja, dat is toch slim om je te vergelijken met mensen waarvan je, ja, die gewoon op het algemeen wat minder scoren. Dus het is toch slim om je daarmee te vergelijken.
Ja, behalve als je jezelf zou vergelijken met iemand die beter is, zou je er misschien meer van leren.
Ja, dan ben je verstandig.
Ja, dus dat is dan een mooi voorbeeld van een nadeel van zelfverheffing voor jezelf. Hè? Dat je door jezelf te vergelijken met mensen die minder goed zijn, is het goed voor je ego, maar het is minder goed voor je kans om je te ontwikkelen en te leren. En hetzelfde geldt voor als je kritiek wegwuift van zij weten er niks van. Dan ontneem je jezelf de kans om iets te leren. En nog meer, zijn er nog meer dingen die jullie kunnen bedenken? Strategieën om je ego te beschermen of op te peppen?
Positieve dingen veel herinneren en benoemen. En negatieve dingen niet benoemen en vooral vergeten.
Ja, negatieve. Mensen kijken ook langer vaak naar positieve informatie over zichzelf. En negatieve informatie vergeten. En je denkt altijd dat je dat zelf niet hebt. Hè? Want je denkt, nou, ik kan me een aantal blunders nog wel heel erg goed herinneren. Maar je weet natuurlijk niet welke blunders je allemaal vergeten bent. Hè? Die, dus, die door je spindokter gewist zijn, die weet je niet. En anderen vertellen je dat ook niet. Omdat ze weten dat je daar niet graag aan herinnerd wordt. Dus het geheugen. En dan is er ook nog de manier waarop mensen eigenschappen invullen. Dus als mensen zeggen, ik ben intelligenter dan anderen, dan, en als iedereen dat zegt, dan voor een deel hebben ze ook gelijk. Want ze kiezen een invulling van intelligentie die past bij waar zij goed in zijn. He, dus als je bijvoorbeeld heel intuïtief bent, kan je zeggen, nou, ik ben intelligenter dan anderen. En dan bedoel je, ik heb een goede intuïtie. Terwijl ben je juist heel analytisch, dan kies je dat als invulling. He, of ben je gewoon goed in triviant, dat je allerlei weetjes kent, dan vind je dat een belangrijk aspect van intelligentie. Dus je vult een eigenschap ook zo in, dat die klopt met datgene waar jij goed in bent. En dan zeg je vervolgens weer van, ja, maar dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk in het leven. En die andere soort intelligentie, ja, daar heb je gewoon veel minder aan. He. Dus zo redeneren we allemaal een beetje naar onszelf toe. Nou, ik laat deze even open, want ik heb hier al van alles ingevuld, maar dat wil ik jullie nog niet laten zien. Ik wil even naar deze, want kijk, we gaan het in de derde bijeenkomst gaan we het hebben over de voor- en nadelen van zelfverheffing. Maar ik wil ook even stilstaan bij het onderwerp van weinig zelfvertrouwen. De problemen van lage zelfwaardering, want dat is ook echt een probleem. Kijk, en er valt een heleboel te zeggen over mensen met een te hoge zelfwaardering en de nadelen daarvan. Daar komen we nog op terug. Maar het probleem van lage zelfwaardering, dat heeft natuurlijk sowieso voor jezelf nadelen. En want mensen met een hoge zelfwaardering voelen zich lekkerder. Hun algehele welzijn, hun geluksniveau is hoger. Dus heb je lage zelfwaardering, is je welzijn laag, je bent minder gelukkig. Hè? Want het is een heel belangrijk aspect van geluk. Dus voor jezelf is het lastig en je durft ook minder te ondernemen. Hè? Want je denkt, oh, als ik iets doe, dan gaat het weer fout. Dus je zult ook minder snel dingen ondernemen, in actie komen. En daarnaast is lage zelfwaardering. Kijk, het is natuurlijk in de interactie met anderen is het heel erg vervelend als mensen te hoog in hun bol hebben. Maar mensen met een laag zelfwaardering zijn ook vervelend in de interactie met anderen. En met name als je dichterbij, als je closer wordt met mensen. En één aspect wat mensen zich vaak niet realiseren is dat lage zelfwaardering vaak gekoppeld is aan wat we noemen verborgen narcisme. En want je denkt bij een narcist denk je altijd aan iemand die heel erg tevreden is met zichzelf en dat ook duidelijk laat blijken. Maar mensen met een lage zelfwaardering zijn vaak erg aan het tobben over zichzelf. Die zijn erg bezig met zichzelf. En die zijn altijd aan het kijken van, kan ik bevestiging krijgen? Dus dat betekent dat ze heel veel dingen op zichzelf betrekken. He, dus zit je met zo iemand in gesprek en je zegt op een gegeven moment, joh, het is al laat, ik moet naar huis. Dan denkt er iemand, oh, ik was niet leuk genoeg. He, dus die betrekt meteen op zichzelf van, ik was niet leuk. Of als je ik ken jonge vrouwen die lage zelfwaardering hebben, die lopen in een restaurant en die zeggen, iedereen kijkt naar me, er is iets met mij. Hè? Terwijl die mensen misschien wel kijken en ze denken, god, wat een mooie vrouw is dat. Hè, dus doordat je alles op jezelf betrekt, ben je in feite heel narcistisch bezig. Omdat je niet snapt, van iemand zegt, ik ga vroeg naar bed omdat hij moe is. Het heeft niks met jou te maken. Hè, dus dat is de valkuil. Dat je bij alles denkt dat het iets met jou te maken heeft, omdat je zo met jezelf bezig bent, dat je denkt dat de anderen het ook zijn. Nou, in relaties is het vaak zo dat mensen met een lage zelfwaardering, die zijn bang voor om afgewezen te worden. Dus dan zie je vaak in relaties dat ze een onveilige hechtingsstijl hebben. Dus jullie weten die hechtingsstijlen, hè? Van veilig versus angstig. Bijvoorbeeld mensen met een lage zelfwaardering hebben vaak een angstige hechtingsstijl. Dus dat kan betekenen aantrekken, afstoten. Want ze willen zich heel graag binden, maar ze twijfelen van ja, maar als die ander mij echt leert kennen, vindt hij me niet leuk meer. Hè? Dus er zit een soort basisangst achter van dan val ik door de mand als die ander mij leert kennen. Dus dat betekent dat zodra de relatie closer wordt, dat ze dan iets een reden gaan verzinnen om ruzie te krijgen, omdat ze dan alvast bij voorbaat afstand willen scheppen voor het geval ze afgewezen worden. En dat doen ze ook. Als je ze in onderzoek van Sandra Murray, die heeft daar veel onderzoek over gedaan, als je ze het idee geeft dat hun partner misschien over een bepaald iets van hun niet al te positief denkt, dan gaan ze bij voorbaat al heel veel emotioneel afstand nemen van die partner, omdat ze dan zich wapenen tegen dat hij ze mogelijk laat vallen. Nou, ze kunnen ook, hè, dus dit is angstig afwijzend, hè, dat is dat aantrekken afstoten. Maar je kunt ook dat angstig ambivalent hebben. Dat mensen heel onzeker zijn, maar heel graag in een relatie willen en die ander helemaal opslokken en verpletteren met hun liefde. He, dus dat ze heel erg gaan claimen in een relatie, heel afhankelijk worden. En wat uiteindelijk ook gaat werken als een self-fulfilling prophecy, omdat ze zich dan zo met al hun zuignapjes aan die partner vastzuigen, dat ze ook echt niet meer op eigen benen kunnen staan na een tijdje. Nou, ze zijn vaker wantrouwend en jaloers. En daardoor beperken ze vaak de partner. Hè? Dus dat ze zeggen, jij mag niet dit, jij mag niet dat, want ze vertrouwen er niet op dat die partner bij hun blijft. Dus ze stellen allerlei eisen. En daardoor wordt uiteindelijk zo'n partner ook ongelukkiger, want die mag niks. En ze onderschatten hoe positief de partner over hun denkt. En ze voelen zich al vaak inferieur aan anderen. Dus ze vinden het eigenlijk fijn als hun partner ook fouten blinkt. Ze denken, ha, gelukkig, die is ook niet volmaakt. Want dan voelen zij zich minder inferieur. En dit zei ik net al, bij mogelijke dreiging, als ze denken, oh, dat vindt hij niet leuk, dan gaan ze al afstand nemen. Dan gaan ze zeggen, ja, mijn partner is eigenlijk ook helemaal niet zo leuk. En hè, omdat ze angstig gehecht zijn, blijven ze vaak ook bij een partner die helemaal niet deugt. Bijvoorbeeld een enorme narcist. Hè, dus die hun constant hun zelfvertrouwen nog verder ondermijnt. Daar blijven ze bij, want ze denken, ja, maar ik kan toch niemand anders krijgen, want ik ben eigenlijk helemaal niet zo leuk. Hè, dus dit is duidelijk dat een lage zelfwaardering in relaties een problematisch ding is. En we gaan later nog praten over wat er allemaal mis kan zijn met mensen die een hoge zelfwaardering hebben. Maar dit is ook wel goed om te beseffen. En vooral ook omdat het probleem van lage zelfwaardering is echt moeilijk op te lossen. Dus het is niet zomaar. Hè, want wat er dan vaak gebeurt als mensen lage zelfwaardering hebben, dan zeggen anderen, nou, ik vind je helemaal niet lelijk, of ik vind je helemaal niet te dik, of ik vind je helemaal niet dom. En dat kan je allemaal zeggen, dat heeft helemaal geen zin. Dus als een ander dan tegen je zegt, je bent wel leuk, je ziet er leuk uit, je bent slim, je bent aardig. Dat het enige wat ik zelf heb ondervonden, ik heb een tijdje als coach gewerkt en ook met zulke mensen te maken gehad, wat nog wel eens wil werken, is dit. Dus als je ze erop aanspreekt, je zegt van, ja, maar de rest van de wereld is niet met jou bezig. Dat snappen ze. Maar dat haalt namelijk vaak al een heleboel zorgen weg. Van, oh, dus ik kan gewoon ergens naar binnen lopen. En dan is het niet zo dat iedereen naar me kijkt. Want die zijn gewoon ook allemaal met zichzelf bezig, net als ik. Ja, en dat kan dan een beetje ontspanning. En dus als je wijst op de narcistische kant van het gaat niet allemaal op jou, dat is iets wat past in het brein van de persoon met een lage zelfwaardering. Maar daarnaast is het eigenlijk het allerbelangrijkste, als ze dus bij een partner zitten die niet deugt, dat ze daar weggaan. Wat ze vaak niet doen. Dus ze moeten eigenlijk in een omgeving zijn met mensen die hun waardering die hun waarderen en accepteren en leuk vinden en op een leuke manier met hun omgaan. Want dat, hè, dus weer die invloed van die omgeving, dat is gigantisch van invloed op je zelfbeeld. En omdat mensen met een laag zelfbeeld vaak met verkeerde figuren blijven rondhouden, wordt het alleen maar erger daardoor. Nou, dat was even een zijpad, maar ik dacht, het is misschien wel goed om even bij stil te staan. Want dan gaan we daarna gaan we lekker los over wat er allemaal mis is met mensen met een hoge zelfwaardering.